Ik denk dat we vanmiddag toch een heel aantal nieuwe dingen gaan zeggen. In elk geval Bijbelse dingen. Toen ik tegen mijn vrouw zei dat ik hierover wilde spreken, toen zei ze, doe dat nog niet. Doe dat nou eigenlijk eerst maar in de eigen gemeente, ze kennen jou daar. En doe dat nou niet ergens anders. En ik heb daarover nagedacht, zal ik het wel doen, zal ik het niet doen. En ik heb toch de vrijmoedigheid om het te doen. Waarom? Omdat deze boodschap mijzelf enorm heeft aangegrepen. En misschien is het eigenlijk gekomen door een klein blaadje, wat ik even zo mee heb genomen. Daar stond, we hebben nog meer balans nodig tussen het oude en het nieuwe. Tussen het rustige en tussen het uitbundige. En een paar regeltjes lees ik voor. Elke opwekking heeft zijn eigen liederen. Wij hebben in de bundel van Johan de Heer vele liederen uit de opwekking van Wales. De Senki en de Fini opwekking. En in de tijd van de Pinksteropwekking ontstonden bepaalde liederen. In de bundel Glorieklokken zijn liederen opgenomen die zuster Alt in de Indonesische opwekking verzamelde. De Jesus Movement. Die gaf ons het lied All Over the World, The Spirit is Moving. En de charismatische opwekking, We are one in the Spirit and we are one in the Lord. Wat nu aan het ontwikkelen is, is iets heel bijzonders. Want steeds meer stukken uit de Bijbel worden gezongen. In onze bundel opwekkingsliederen hebben wij tientallen die alleen de Bijbel als tekst hebben en het geeft ze een bijzondere waarde. Al zingend memoreer je Gods woord. En een tekst als, mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van uw hart, van mijn hart u welgevallig zijn. Psalm 19. Er zijn prachtige oude liederen die iets eeuwigs in zich hebben en ook nooit vervelen. Zoals die Holy City, Jesus, Joy of Man, Messiah Ring en de Messiah van Handel of Bach's Matthäus Passion. Maar er zijn evengoed moderne luchtige liedjes. Zoals, er gaat een man langs de wegen, al die haren zijn geteld van Ellie Rickert. Of het meeslepen, ik kom uw heiligdom binnen, het voorhangsel ga ik voorbij. We hebben opnieuw balans nodig, tussen het oude en het nieuwe, tussen het rustige en het uitbundige. En eigenlijk is de tekst die ik vanmiddag heb, Spreuken 11 vers 1, daar staat in onze Bijbel, een bedrieglijke weegschaal is de Heer een gruwel. De King James vertaling zegt, een scheve balans is de Heer een gruwel. En daarom spreek ik ook eigenlijk vanmiddag over, is ons geestelijk leven eigenlijk wel in balans? Ik zei straks tegen Thomas, en ik ben niet meer een van de jongsten, maar dat er een gemeente was, een evangelische gemeente in Nederland, en die is vakant gekomen, een grote gemeente overigens, zo'n 400 mensen, en die zeiden, ach, mogen we je nog beroepen? Al is het maar 1 jaar, 2 jaar, de pastorie is leeg. Mogen we je nog beroepen? Ik zei tegen mijn vrouw, ik zou het heel graag doen. Mijn hoofd zegt nee. Mijn hart zegt ja. En toen zei mijn vrouw, wat vind jij nu het allerlokkendste dan in die kerk, in die gemeente? Ze hebben geen groot orkest. Ze hebben een pianist die fantastisch mooi speelt. Ze hebben 2 violisten. Een gitaar en een drumstel. En soms een trompet erbij. En mijn vrouw zei, wat vind jij nou het allermooiste in die gemeente? Ik zeg, ze zingen van alles. Soms zingen we een oude bekende psalm. Looft God, looft zijn naam alom. Soms zingen Johan de Heer lied. En dat zingen we nooit meer. Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam. Die hemel en aarde verenigt tezamen. Soms een lied uit de glorieklokken. En ook soms een paar liederen uit opwekking. En ik zeg tegen mijn vrouw, ik vind dit zo fascinerend. Als ik heel veel zondag gehad, dan zou ik heel vaak spreken in die gemeente. En toen maakte mijn vrouw een hele domme opmerking. Toen zei ze, nu merk ik toch dat je oud gaat worden. En ik werd een beetje boos, dat heeft niets te maken met oud worden. Toen ik 16 jaar was, toen had ik ongelooflijk veel van zuurkool. En ik hou nog veel van zuurkool. En het heeft niets te maken met oud worden of met jong zijn. En dat psalmenboek heeft niets te maken met oud zijn en met jong zijn. En de bundel van Johan heeft niets te maken met oud zijn en met jong zijn. En als ik denk aan de liederen die wij vaak zingen, daar zijn hele mooie bij. Maar ook hele rare uit die opwekking. En Jan en Alleman die zingt het voor gek en onwijs. U zegt, welk lied is dat dan? Zal u noemen? Wat ik nodig heb, is Jezus, Jezus alleen. Waar houd je de moed vandaan om Jezus Christus te kleineren met wat in plaats met wie? Jezus is niet een wat. Jezus is niet een soort middeltje. Jezus is wie en niet een wat. En Jan en Alleman zingt wat ik nodig heb. Wat ik nodig heb is Jezus alleen. En als het gezongen wordt, dan hou ik mijn mond. En ik laat de mensen merken dat het mij grenzeloos irriteert. Want Jezus is niet een wat. Maar Jezus is een wie. Waar ik heel diep voor buig. Alleen we zingen vaak, voor gek en onwijs, de meest rare dingen. Ik heb een heel aantal punten, maar ik beperk mij tot twee. Omdat ik die heel erg belangrijk vind. En ik moet ook rekening houden met mijn klokje. Niet omdat jullie niet lang genoeg willen luisteren, maar het is ook vandaag nog moederdag. En ik had het allemaal keurig georganiseerd. Om 9:30 naar Boskoop, dan om 11:30 weer thuis, en dan 's middags met mijn vrouw en met al de kinderen eten. En toen kwam er weer roet in het eten, dat Thomas belde. Die gooit altijd vaak roet in het eten. En toen werd gezegd, je kunt niet om 9:30 komen, maar het wordt 4:00. En toen zei mijn vrouw, heb je het aangenomen? Ik zei, ja, ik heb het aangenomen. Toen zegt ze, dat snap ik wel. En ze boog eerbiedig het hoofd. Omdat ze weet, dit is mijn werk. En mijn werk gaat altijd voor het meisje. En het is een hele belangrijke boodschap. Twee punten wil ik nu behandelen. Eerst de balans, onder andere, tussen de werken van het vlees en de demonen. Dat is mijn eerste punt. Het tweede punt is de balans tussen genezing, gebedsgenezing, geloofsgenezing, hoe je dat noemen wil, en niet genezen worden. Is er balans? Het allereerste vind ik erg belangrijk. Is er balans tussen de werken van het vlees en de werken van de demonen? We zijn zo geneigd in de kerk, maar vooral in de evangelische beweging, om alles meteen het werk van de duivel te noemen. En dat is niet waar. Ik heb een voorbeeld. Ik doe momenteel weer wat pastoraal werk in onze oude gemeente in Wassenaar. De broeders hebben een druk. Hun vrouwen werken allemaal. En ze hebben gezegd, ach, als de ouderen ziek zijn, wil jij dan die opzoeken? En ik doe dat met heel mijn hart. En er is een hele lieve oude dame. Ze is 75 jaar. En die kwam terecht in een inrichting. Een psychisch wat gestoord. En ik bezocht haar. En ik vond het ging niet goed. En ik zei tegen haar, ik ben geen arts, u bent hier niet op uw plaats. Ik vind de sfeer hier niet prettig, het is hier niet goed. Kunnen we er niet werk van maken dat u naar Sion gaat? Dat prachtige huis in de buurt van Oldenzaal, waar mijn overleden vriend, dominee Marinus de Jong, dat huis stichtte. En ze heeft het besproken met haar verzekering en ze mocht daarheen. En in 10 dagen, was het volkomen hersteld. Elke keer werd er gezongen, elke dag. Er was een avondsluiting of een morgenwijding. Een heerlijke sfeer in het prachtige huis. Op de laatste dag maakte zij zich klaar. Ze ging van boven van de slaapkamers naar beneden. En ze zag dat laatste treetje niet en struikelde. En waar rempel toen brak ze haar enkel. Ik bezocht haar natuurlijk toen ze weer in Leiden was. En toen zei ze, de duivel had me weer flink te pakken. Ik zei, u bent een suffert. Dat heeft de duivel niet gedaan. Je moet opletten. Als je ouder geworden bent, dan moet je kijken. Is er nog een treeg? Dan ga je er heel voorzichtig af. Maar dan ga je niet direct de schuld geven aan de duivel. En dat doen we. In onze kerken, als het ons niet bevalt, dan heeft de duivel iets gedaan. En als het rot gaat in de wereld, dan heeft God het gedaan. Maar heb de moed eens om te zeggen, mea culpa, mea culpa. Mijn schuld. Ik heb het verkeerd gedaan. En ik merk het ook in mijn eigen leven. 9 september ben ik enorm gevallen. Eigen schuld. Elk jaar doe ik dat een maand lang bij een hoogleraar met toch een aantal mensen proberen het Grieks een beetje op te halen. Naarmate ik ouder word, gaat het wat lastiger. Die man die woont in Den Haag en dan krijg je eerst zo'n hele stenen trap. En dan woont hij meteen rechts. Dat heet geloof ik wel etage. In elk geval, ik was bij hem geweest met andere studenten, een stuk of 10. En er is altijd iemand bij. Oudere iemand en oudere mensen kunnen soms zo vervelend zijn. Die heeft altijd dat te vragen. Och, zou u me even naar Kijkduin willen brengen? Of wilt u me even naar Loosduinen brengen? Of wilt u me even, God weet waar, naartoe brengen? En ik heb dan niet de moed om te zeggen nee. En ik dacht, voordat hij weer wat vraagt, moet ik wegwezen. Inpakken en wegwezen. En ik holde de deur uit. En ik was halverwege die trappen. Gelukkig viel ik niet vooruit. Maar achteruit. En ik viel terug en met mijn kop op een van de treden. Ik ben 3 dagen alles kwijt geweest. Ik wist niks meer, ik wist niet waar ik woonde. Ik wist eigenlijk niets meer en dat was een beetje verontrustend. Van komt het weer goed of komt het niet goed? Dat heeft de duivel gedaan. Zielig gevallen. Nee, ik ben zo stom geweest. Ik had moeten zeggen, als die man me wat vroeg, moet eens goed luisteren. Ik denk u bent aardig gefortuneerd. Neem maar een taxi. Ik doe het niet. De duivel geven we zo vaak de schuld van alles. Ik kan me nou herinneren, jaren geleden. En ik denk een beetje, daar moet ik voorzichtig zijn. Het waren nog de K van O gemeenten. Zo heette dat. Beukenstein. En ik sprak in dergelijke gemeenten ook wel. Ik werd overal toegelaten. Soms voor een bepaalde tijd. En toen hoorde ik in die gemeente waar ik toen was, dat er een klein babytje was en die huilde en dat is erg vervelend. En toen hoorde ik Jon van der Brink zeggen, een ernstige man, ik denk dat het een huilbabel is. En toen dacht ik, is hij nog gek op de liefde? Een huilbabel. Men zag achter elke boom een duivel. Achter elke boom een duivel. Die mevrouw die ik opzocht in die inrichting, die kwam heel vriendelijk naar me toe. Geen angst, geen spanning. En een van de verpleegkundigen die zei in die gang, als u komt is altijd blij. Ik zei, dat begrijp ik ook wel. En toen zei die mevrouw tegen me, als u komt ben ik altijd zo blij. Hoe komt dat? Ik zei, als ik kom dan gaat de duivel weg. Als ik kom gaat de duivel weg. Ze zei, heb u nooit last van de duivel? Ja, misschien mag ik hier nog nooit meer preken, maar ik heb nooit last van het huis. Ik heb er nooit last van. Ik weet dat hij er is. En ik weet dat er een rotzak is in dit kwadraat. Maar ik heb nooit last van hem. Want ik geloof met heel mijn hart, met heel mijn wezen, dat ik en in en met Christus meer dan overwinnaar ben. We zien vaak achter elke boom een duivel. En ik moet u zeggen, wat er in de wereld gebeurt, dat is demonisch. Maar het is ook zo de Bijbel. Jezus zegt, de overste van deze wereld komt. Hij is de overste van deze wereld. En die heeft er mij niks. Deze wereld, daar regeert de Heer nog niet over. Zingen ook, de Heer regeert helemaal niet. Ja, de Heer regeert in mij. De Heer regeert in u. De Heer regeert niet in Syrië. De Heer regeert ook nog niet in Palestina. Ook nog niet in Israël. Daar komt een moment. Dat de Heer gaat regeren all over the world. En dan pas zal er vrede zijn. We zingen vaak voor gek en onwijs. Als er gezongen wordt, de Heer regeert, ik wil toch meezingen. Want dan roep je zien, hij regeert niet meer. Ik ben namelijk koning, een stukje van het koninkrijk van God. Maar zo gauw ik buiten kom, dan weet ik, de overste van de wereld is er weer. Maar als de overste van de wereld mij ziet, denk ik, oh, daar heb je achter weer, wegwezen. En ik geloof dat wij een goede balans moeten hebben tussen demonische werkingen en tussen ons vlees. En geloof het van mij, ik spreek in de kerken, in de baptistengemeente, in de evangelische gemeente en in allerlei sectarische groepen. Ik kom overal. Kom op mensen, wat is er veel vlees, hè? Wat is er allemachtig veel vlees. Onvoorstelbaar. Het was een poosje in de gemeente en toen was er een doopdienst, ik doop ook niet meer, maar er was een doopdienst En toen zei die voorganger tegen die mensen: je bent nu gedoopt, het vlees is gekruisigd. En toen zei die voorganger: heb je al zo over nagedacht dat het vlees ook kan zwemmen? Het is al ondergegaan in het water, maar het vlees kan zwemmen. Sommige mensen kijken hem aan en denken: waar heeft die man het over? Ik ben nu 60 jaar in dit werk. Wat hebben we soms in de gemeente lastige mensen? Hè? Ik ga er niet verder op in, maar één vraag. Weet u hoe ik koud geworden ben? Ik heb 8 jaar gemeente gediend. 8 jaar. En die gemeente die mij laatst wilde beroepen, ik had het wel gewild. Mijn hart zei ja. Mijn hoofd zei nee. En mijn vrouw zei: je gaat dat toch niet doen, hè? En ik denk, mijn vrouw heeft volkomen gelijk. Is er balans tussen de werken van de duivel en tussen ons eigen vlees? Ik heb een prachtig voorbeeld van Corrie ten Boom. Corrie ten Boom is jarenlang onze buurvrouw geweest toen wij woonden in Bloemendaal. Was toen predikant in Muiden. En Corrie ten Boom vertelde ze het verhaal dat, of ze het gehoord had of gedroomd had, dat weet ik niet. Maar er was een kerk en je kon daar alleen maar komen door een behoorlijke trap. Een behoorlijke trede. En ergens op die trede zat de duivel. En iemand kwam daar langs, of Corrie, dat doet ook niet, iemand kwam daar langs. En die zei tegen de duivel: waarom hou je zo? En toen zei de duivel: ik krijg van alles een schuld. Nu ben ik geen advocaat van de duivel, dat wil ik ook nooit worden. Maar hij krijgt wel vaak van alles een schuld. En we moeten dus de moed hebben om te zeggen: mijn vlees, mijn hoogmoed, mijn wil, ik heb het gedaan. Mea culpa, mea culpa. Mea maxima culpa. Dat is mijn eerste punt. Mijn tweede, daar heb ik meer tijd voor nodig. Daar gaan de haren overeind staan. En misschien mag ik nog een keer terugkomen. En als het niet mag, is het jammer voor jullie. Is er balans tussen goddelijke genezing, wat we ook vaak noemen gebedsgenezing, en bijvoorbeeld niet genezen worden? Jaren geleden, ik was misschien toen een jaar of 40, ik was nog helemaal in de kerk, maar ik had toch al een pinkstertik. Toen was er in Utrecht een pinkstergemeente met een vrouwelijke voorganger, Neeltje Bouw. Ze hadden de synagoge gekocht van de Joden en hadden elke woensdag daar een samenkomst. En één keer in de maand sprak ik daar en ik vond het heel prettig. Op zekere dag kreeg Neeltje Bouw kanker, borstkanker. Haar schoonzoon was arts en die zat ook in die gemeente. Een bijzondere, integere, fijne man. En Neeltje Bouw die wilde geen arts hebben, want de Heer geneest. God geneest. Dat staat in het boek Exodus: ik ben de Heere, uw heelmeester. En Neeltje Bouw heeft misschien nog een paar maanden geleefd en toen stierf ze. En ik sprak met haar schoonzoon en die zei: het was absoluut niet nodig geweest dat ma zou sterven. Het was eigenlijk maar een hele kleine ingreep geworden. Ik betreur het ten diepste. Maar ze wilde niet door ons geholpen worden. Neeltje Bouw. Iedereen van jullie zal wel eens gehoord hebben van Katrien Koelman. Katrien Koelman was eigenlijk een mevrouw in Amerika die een grote genezingsbediening had. Om het zo maar te zeggen, uit haar school is Marty Haier gekomen. En Koelman die schrijft in een van haar boekjes: als ik bij de Heere kom, is de eerste vraag die ik hem zal stellen: waarom genezen sommigen wel en waarom genezen anderen? En ik denk, als we heel eerlijk zijn, dan zitten we altijd met dit probleem. Ik heb heel wat grote vrienden in Pinksteren. Misschien kennen jullie er een van. Het is goed hard. En we praten heel vaak met elkaar voor de telefoon. We wonen te ver bij elkaar vandaan. Hij in Zwolle en ik in Moesgeest. En af en toe dan hoor ik het weer: oh, die voorganger is overleden. Dat is echt niet mooi. Die voorganger is overleden, die had darmkanker. En dan praten we samen weer over dit enorme probleem. Heer, wat is dit toch? Ik had er laatst een gesprek over met een hele goede vriend van mij. Hij is heel erg intelligent, heel erg knap. Hij is dokter in de wet- en natuurkunde en dokter in de theologie en een man van geloof. En we hadden het erover. We gaan al zeker 8, 9 jaar met elkaar op vakantie en dan ben je wel goede vrienden. Pak, als je dat één keer hebt gedaan, heb je je buik gevoeld. In elk geval, ik zei tegen hem, hoe zit dat toch? En toen gaf hij mij een heel dom antwoord. Toen zei hij, God is soeverein. Ik zei, dat is een heel dom antwoord. Daar staat in Psalm 103. Vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest. En als God soeverein is, dat hij de een wel geneest en de ander niet, dan gaat hij ook de een wel vergeven en de ander niet vergeven. En dan zie je de hele gereformeerde theologie, in de theologie van de uitverkiezing. Dus dat excuus, daar heb ik totaal niks mee. Daar kom ik niet mee uit, daar kom ik niet mee klaar. Ik geloof dat God wel soeverein is, maar God zit wel aan zijn woord. Als God zegt, ik ben de God die je geneest, wat doet God dan? Dan gaat hij toch genezen. En als God zegt, ik ben de God die je vergeeft, dan gaat hij ook wel vergeven. God houdt zich altijd aan zijn woord, hoewel God soeverein is. U zult zeggen, hoe kom je er dan nu uit? Nou, misschien ben ik er voor mezelf uitgekomen, misschien helpt het u, misschien helpt het u niet. Ik ben heel bijbels, maar dat zien jullie ook, hè. Pinkster mensen zijn hele bijbelse mensen. Allemachtig, wat zijn de bijbels? Alleen bepaalde dingen slaan we over. En ik ben daar met mijn neus weer eens op gedrukt de afgelopen dagen. Ik denk aan een paar teksten, u kent ze allemaal. Ik denk onder andere aan Romein 8, vers 22. Vers 22, Romein 8. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in baanensnood is. En dan komt het, let op, die speciaal voor Pinkstermensen geschreven. En niet alleen zij, maar ook wij. Wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, we zuchten bij onszelf. In de verwachting van het zoonschap, dat is de verlossing van het lichaam. We zuchten bij onszelf. In Pinksterkringen mag je niet zuchten. In Pinksterkringen mag je niet zuchten. Je moet altijd blij zijn. Ik sprak onlangs in de Pinkstergemeente. En ik zat vooraan, zoals net hier. Ik ging ook niet meedoen in de liederen. Niet omdat ik daar tegen ben, maar ik ben een dagje ouder. En als ik dan nog moet spreken en dan nog vaak een grote reis moet maken naar huis, in dit geval niet, dan ben ik te moe. Dus ik zat daar, zat een of andere vrome zuster achter en tikte mijn schouder. Broeder, bent u niet blij? Een mens kan niet verder gaan. Ik zeg, ik denk dat ik blijer ben dan u. Maar ik moet nog spreken. En als ik spreek, dan ben ik soms ontzettend moe. Dus al mijn energie wil ik bewaren om te spreken. Broeder, bent u niet blij? Ik ben hartstikke blij. Alleen je moet blij zijn. En de Bijbel zegt, wij die de geest als eerste ontvangen hebben, zuchten bezwaard. Je mag zuchten. Je mag zuchten. Je mag zuchten. En zeggen, Heere God, het is allemaal toch niet makkelijk wat we mee moeten maken op deze wereld. Wat maak je dan dingen mee? Wat ik soms hoor op huisbezoek. Dat is niet al te makkelijk. Dat is soms wel heel erg moeilijk. Nou, die tekst moet je maar eens onthouden. We zuchten bezwaar. Ga naar een andere tekst. 2 Korinthe 5, vers 1 tot 5. 2 Korinthe 5, vers 1 tot 5. Als ik het wel heb. 2 Korinthe, heb je 1 Korinthe. Wat hebben ze dat dan zo gedaan? 2 Korinthe 5. Daarom verliezen wij de moed niet. Al vervalt ook onze uiterlijke mens. Je had moeten zien op foto's hoe knap ik vroeger was. Wat een enorm bos haar. De uiterlijke mens is aan het vervallen. Geloof dit nou toch eens. 21 mei hebben mijn vrouw en ik een feest. Dan zijn we 55 jaar getrouwd. Nu hoef ik geen bloemen te sturen hoor. Kaartje mag ook wel. En de kinderen hebben in onze foto zitten te draaien. En die hebben een trouwfoto gevonden. En een van onze dochters zei, pap, wat was je toen knap. Als ik mezelf dan zie, denk ik, alle mensen, ik mocht er ook best zijn. En als ik nou voor de spiegel kijk, dan zeg ik, hier, dit is waar. Die uiterlijke mens, die is aan het vervallen. Ja, kijk maar aan alsof ik. Heb jij dat geschreven? Ik heb niet geschreven hoor. Ik kan er echt niks aan doen. Ik heb Paulus gedaan. Nochtans, en dat ervaar ik, wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last van de verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons in alles verre te bovengaand evengewicht van heerlijkheid. En dan gaat Paulus hier ontzaglijk mooi verder in vers 9. En die vind ik zo mooi. Want wij, die nog in een tent wonen, en ik denk dit is een soort bungalowtent. Wij, die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard, omdat we niet ontkleed, nog overkleed willen worden. U woont in een tent. Ik woon ook in een tent. En wat zegt de Bijbel? De tent, die wordt afgebroken. Nou, je kunt bidden wat je wil als je 82 of 85 bent, maar de tent wordt afgebroken. Het is eenmaal zo. Als oudere mensen naar mij toe komen, in diensten, en ze zeggen, wilt u met me bidden om genezing? Dan doe ik dat altijd. Wat mensen aan mij vragen, dat doe ik. Maar ik zeg wel soms tegen de mensen, is het wel verstandig dat we dat doen? Want de tent waarin u woont, wordt afgebroken. Ook mijn tent wordt afgebroken. Ik had straks een gesprekje met Thomas, die ik al jaren ken. En die vroeg aan mij, hoe gaat het? Gaat het goed? Ik zei, het gaat redelijk goed. Maar ik heb namelijk een kwaal. En die kwaal heeft een hele mooie naam. Dat is een longfibrose. En de dokter zegt, dat zijn velletjes, dat zijn vliegjes op je longen. En dat wordt beroerder en beroerder en beroerder. En dat ga ik merken. Als ik met een verantwoord kiezen loop, dus ik moet erop passen. Ik moet even gaan zitten. Want als krijg ik benauwd. En dan kunt u zeggen van, dan moet je voor bidden. Dat heb ik gedaan. Net als Paulus. Ik heb net als Paulus gebeden. En zei de Heer, Paulus, hou nu op. 3 keer heb je gebeden. Mijn genade is u genoeg. En ik geloof de Heer God, zegt het tegen mij. Je bent bijna 82 jaar. Je moet je ophouden. Je kunt het werk nog doen. Gaat allemaal prima. Maar ga dan toch eens geloven wat ik heb gezegd. De tent wordt afgebroken. En ik zal u vertellen hoe elke morgen bidt. Mijn vrouwen die bidden elke morgen samen. En ik bid elke morgen, Heer, u zegt in uw woord, de tent wordt afgebroken. Maar wilt u alstublieft de tent nog een beetje herstellen? Ik heb vanmorgen ook gebeden, Heer, wilt u alstublieft de tent nog een beetje herstellen? Want ik moet vanmiddag nog loskomen. Ik moet voldoende adem hebben. Wilt u de tent nog een beetje herstellen? En soms ben ik heel brutaal. Ik bad laatst, Heer, deze tent is notabene de woning van uw Heilige Geest. U kunt er toch geen ruïne van maken? Dat kan toch niet, Heer? En ik denk, God verhoor mijn gebed. Ik ben 82 jaar. Elke zondag preek ik bijna nog 2 keer. Mijn agenda is dit jaar vol en mijn agenda is volgend jaar ook nog vol. Ik ben hartstikke vol. 40 uur in de week werk ik nog. En het gaat. Alleen vind ik het heerlijk als ik straks in de auto zit. En dan kan ik weer lekker zitten. En ik doe het raampje over als het te warm is. En ik heb voor het eerst in mijn leven, preek ik nu zonder stropdas. Het is zo warm en mijn vrouw zei, doe dat toch niet. Ik zei, dat doe ik niet. Dat zijn ze wel gewend, maar Thomas heeft het ook niet. Dus dan doe ik het ook niet. De tent wordt afgebroken. Mensen, wees toch eens bijbels. De tent wordt afgebroken. En ik ga dat merken. En ik heb één verlangen. Dat ik dit jaar nog vol kan maken. Ik hoop volgend jaar nog. Misschien wordt het het laatste jaar. Wie er dood gaat. Want ik ga nooit dood. Hè? U weet, prins is dood. Maar Jezus leeft. Kijk, maar geurt hem in de kerk. Niemand zegt aan. Maar goed, ik doe er ook niet toe. In elk geval, ik ga niet dood. Maar er komt een moment dat ik toch ga vertrekken. En ik weet niet hoe lang dat gaat duren. Maar dat is door en door Bijbel. We zeggen allemaal in onze kringen, we geloven in de Bijbel, van het kaf tot het kaf. Ja, wat wij willen geloven. Wat we willen geloven. Ik heb nog zo'n tekst. Die kent u uit uw hoofd, die kent u althans uit mijn hoofd. 1 Johannes 3, vers 2. Wij zijn kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als Hij zal geopenbaard worden, wij Hem gelijk zullen wezen. Want we zullen Hem zien gelijk Hij is. We zijn kinderen van God, maar dat is nog niet geopenbaard. We lopen er nog vaak bij op een heel rare manier. En ik denk ook hoor, en dat is geen hoogmoed van mij, dat sommige mensen nooit durven te vragen, Heer, herstel die tijd toch een beetje? Ja, dan moet je misschien toch een rollator hebben, of een scootmobiel, of zo'n autootje van 45 kilometer. En fijn dat die dingen er zijn, dus ik heb daar geen kritiek op. En als mensen het hebben, dan hoef ik geen idee. Maar ik ben elke dag, Heer, herstel die tent. U weet wat ik vandaag moet doen. Mijn agenda staat vol. Heer, herstel deze tent. En ik bid dat in Jezus' naam. En ik geloof, God doet dat. En ik vind het leuk dat mijn vrouw dat zegt. Je bent nog nooit zo helder geweest als de laatste jaren. Als je een boek leest, een paar bladzijden voor, een paar bladzijden in het midden en uiteindelijk. En dan weet je precies wat er allemaal is. Ik geloof, God is bezig om mijn innerlijk te verdienen. Ik heb nog zo'n mooie tekst, die kent u ook. Ik ken ze allemaal. Van waardoor ik eigenlijk hier nog op moederdag was ik met u zo blij. Filippenzen 3. Oh, die is zo mooi. Wij zijn burgers van de rijk in de hemel. Van waaruit wij ook de Heer Jezus Christus verwachten. Let op, nu komt het. Die ons vernederde lichaam veranderen zal in zijn verheerlijk lichaam. Wat een vernederd lichaam. U kijkt me aan en u zegt dat jongen van. Oh, wat zijn twee nieuwe dingen. Het zat al heel lang in dit boek hoor, ik heb het niet geschreven. U was vroeger ook knapper van God. Toen ik Thomas leerde kennen, dat is jaren geleden, was best aardig fan om te zien. En toen ik hem straks zag, dacht ik, jongen, wat ziet die man eruit? Onvoorstelbaar. U snapt, het is een grapje. Maar elk grapje heeft toch vaak een stukje waarde. Maar ik ken het in mijn eigen leven. Natuurlijk. Ik moest een poosje geleden in Groningen preken. En er was iemand die had ik gedoopt jaren geleden toen ik 30 was in Alkmaar. En die zei, ik moest wel weer te lachen. U bent er achter, ik zie. Ah, vind ik. Wat heb u een oud hoofd gekregen? Wat heb u een oud hoofd gekregen? Dan kijk in je eigen kop. Onvoorstelbaar. Maar het was wel grappig, ik heb dat natuurlijk niet gezegd, want ik blijf altijd in de liefde. In de liefde van de Heer. Er is een prachtig bijbelgedeelte, oh mensen, dat is zo mooi. Dit is zo mooi. Het staat in het Oude Testament, hoe het gaat worden met je. Prediker 12. Denk dan aan uw schepper in uw jongensjaren, voordat de kwade dagen komen en die jaren naderen, waarvan je zegt, ik heb daarin geen behagen. En dan komt die vers 3. Op de dag dat de wachters van het huis gaan bidden. Wat zijn de wachters van het huis? Dat zijn de armen. Dat zijn de handen. Daar hebben we een mooi woord voor. Iemand heeft Parkinson. Die durft geen koffie bij te drinken. Geen thee bij te drinken. De wachters van het huis. Die gaan beven. En de sterke mannen. Die gaan zich krommen. Dat zijn die sterke mannen. Ziet u die oude mannen die vaak niet lopen? Kont achteruit, o-beentjes, daar gaan ze. Dat zijn de sterke mannen die gaan zich komen. En de maalsters ophouden, omdat haar aantal gering geworden is. De maalsters. Dat is je gebit. Onze tanden. Ik heb een bovenprothese, onder heb ik nog zelf gelukkig. Want als ik spreek zoals nu, dan zou het wel eens uit kunnen vliegen. Maar dat heb ik gelukkig nog zelf en daar doe ik alle moeite voor om dat keurig te onthouden. Omdat er aantal gering geworden is. En zij die uit de venster zien, hun glans verliezen. De ogen, dan gaan we het minder zien. De dokter zei het laatst tegen mij, ik heb een vriend, die is arts. Ik zeg, ik moet soms zo duren. Ik zeg, mijn armpjes die worden langer als ik de Bijbel ga lezen. Hij zegt, laat eens even kijken. Hij zegt, ik denk dat je begint met staren. Dan denk ik, als je 82 bent, zij die uit de venster zien, die gaan hun glans verliezen. Mijn moeder. 96 geworden. En die had altijd hele felle ogen. En die was een felle vrouw. Ik denk dat ik dat felle van haar heb geërfd. En toen ze 9e pas, toen had ze een hele doffe ogen. Heel dof. Ze kon niet meer lezen. Ze waren bijna grijs. De vensters hebben hun glans verloren. En de deuren naar de straat gesloten worden. Dit zijn de deuren naar de straat. En ik denk dat we daar thuis, mijn vrouw, die heeft wel moeite mee hebben. Ik denk dat mijn vrouw wat doof wordt. Als ik haar wat vraag, dan weet ze niet. En dan roep ik wat had ik. En dat heb je een beetje oude mensen. Dat ze, ik ben doof. Ik zeg dan niks van, die wijs, ik ben kiekkiek. Je moet het dan zo zaak van goed worden. Of van Peul. Ik heb als van Peul gehoord. Of met respectzevers. Die hebben dan ook wat voor de oren. De oren aan de straat. Dus de deuren aan de straat. En het geluid. Van de molen verzwakt. Sommige oude mensen hebben een diepere stemmen. zou hij van mij zeggen, hè? Ik heb geen piepere stemmetje. Het geluid van de molen verzwakt. De stem die hoog wordt als die van een vogel. En alle tonen gedempt worden. En dan komt het op de dag dat men ook vreest voor de hoogte. Oude mensen hebben altijd wat. Hoogtevrees of straatvrees of weet ik wat allemaal. Er verschrikkingen op de weg zijn. Hoor, dat heb je tegenwoordig wel, hoor, verschrikkingen op de weg. Als je je auto in de haag zit, dan moet je kijken naar achteren, links en rechts. Tegelijk om veilig door de ellende heen te komen. De amandelboom bloeit. Je weet wat het is, hè? De amandelboom is een boom die prachtige witte bloesems heeft. Nou, hier zijn mensen die hebben soms prachtige witte bloesems. Dat groot grijze haar. Het is toch nog in die Bijbel door het gewone volk, die Bijbelisten. En de kapperenbest niet meer helpt. De kapperenbest als niet bereikt, een vitaminepreparaat. Dat is de kapperenbest. Vitamine C, vitamine D. Mijn vrouw slikt ook vitamine K2. En de dokter zei, je moet vitamine voor jezelf vitamine K1 hebben. En werkelijk een kluts krijgen. Met D en K1 en K2. Ik zei tegen mijn vrouw, ach, geef mij maar heel veel vitamine L. Vitamine liefde. Dat hebben mannen nodig. Hopelijk is er daar een nieuwe dag. De kapperbest die helpt ook niet. Ach, die rotsen helpt allemaal niet meer. Je koopt het bij het Reformhuis. En ze zijn verschrikkelijk blij als je binnenkomt. Maar het helpt niet. Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. Het staat hier hoor. Ik heb niet geschreven. Hè? Er zijn nog mensen die denken dat ik het geschreven. Steek je hand even op. Heb je hand gezien? Heb je hand gezien? Ik heb het niet geschreven, lieve mensen. Integendeel, integendeel. Dit is nou de realiteit waarin we leven. En nogmaals, ik zeg heel eerlijk tegen u, als er, en ik doe eigenlijk nooit in andere gemeenten met mensen bidden, want ik wil de mensen kennen, maar als in onze oude gemeente waar ik nog kom, mensen naar voren komen, of in de consistoriekamer, en zeggen, wilt u met me bidden, al zijn ze 100 jaar, zeg ik, ja, ik bid met u. Ik bid met u om genezing, omdat ik weet, God, ik kan dat, maar in mijn hoofd denk ik vaak, ja, houd er rekening mee, de tent wordt afgebroken, de pinnen worden eruit getrokken, en het hele rommeltje dat zat straks in elkaar. En het is eenmaal zo. Het is eenmaal zo. Ik ben heel bijbels. En als iemand tegen mij durft te zeggen, je bent niet bijbels. Kom erop. Hoe moeten we nou verder? Hoe moeten we nou verder? Nou, ik heb daar nog twee antwoorden op. In de allereerste plaats blijf ik geloven in 1 Korinthe 12 vers 9. God geeft aan de een kennis en aan de ander geloof. En weer aan een ander, gaven van genezingen. Dat zijn gaven van genezingen. God doet dat. Ik heb iemand in de gemeente, ook een oudere vrouw. Ze is 74, het is niet te geloven. Ze kreeg te horen dat ze darmkanker had en longkanker. En had nooit geloofd. Ik heb haar heel wat keer gezocht in het ziekenhuis in Den Haag. En de vorige week ben ik naar haar huis gegaan. Ik zeg, ik wil nog eens horen hoe het met u gaat. En toen ben ik in het ziekenhuis geweest. En ik ben volkomen clean. De darmkanker is weg. De longkanker is weg. God heeft me radicaal genoeg. En ik geloof dat het helemaal gaat. Daarom zei wel, en soms een ander niet. Dat weet ik niet. Daar heb ik geen antwoord op. Daarom zeg ik met Katrien Voerman. Als ik in de hemel kom, zal ik dat dan weer vragen. Maar ik denk niet dat het zo ver komt. Als je in de hemel komt, dat je nog aan die dingen gaat denken. Als je in de hemel komt, dan is al die ellende voorbij. Zij laat zich een aantal studenten in Duitsland voor spreken moesten. Weet jullie jongens, dat er in de hemel auto's zijn? Dat zijn in de hemel ook auto's. Zegt u, ik zeg nee, ik moet nog niet even spreken, want ik word heel boos. Ik ken ze niet als ik vraag het ook. Ik ga er nog langer om in de kamer.
In elk geval, in de hemel zijn auto's, maar één auto is er niet. Eén auto is er niet, geen zwart meer, daar omhoog. God zelf is dat tranen door. Dat zijn geen zwart, die zijn er niet meer. Oh, dit is een grapje. Sommige mensen is dit ook weer waar. Oh, mensen. Wat een geluk dat ik hier niet elke zondag spreek, hè. Anders had je te trillen als een rietje op je stoel. En hoe kom je dan weer thuis? Dat zijn gaven van genezingen. En ik moet zeggen, deze vrouw waar ik het net over heb, ik heb haar niet gezalfd met olie. Ik heb met haar gebeden, heel krachtig. Want ik hou erg veel van haar. Ze is echt een vrome vrouw. In de meest eerlijke, goede zin van het woord. En ik ben ook een beetje boos geweest. Niet op God, maar op die ziekte. Darmkanker en longkanker. En ik heb gezegd, Heere, God grijpt dat toch in. U kent haar. U kent haar man. U kent haar gezin. U kent haar leven. Ik ben misschien daar heel sterk geweest op dat moment. En ik ben ontzettend blij dat God het niet heeft gedaan omdat ik het allemaal vroeg, maar omdat God van mij doet. Dus het gebeurt toch. Gaven van genezingen. Nou, dan is er een tekst en dan ga ik nu overbreken. Nu begint het pas, hè. Nu ga ik pas eigenlijk breken. Jacobus 5, vers 14. En u kent allemaal die tekst, maar ik heb er best wat over te zeggen. Jacobus 5, vers 14. U kent allemaal die tekst. Jacobus 5, vers 14. Hier heb ik hem al. Ik weet vaak zo lang dat ik die tekst heb tegenwoordig. Daar staat. Heeft iemand uw leed te dragen, laat hij bidden. Is iemand blij te moeder, laat hij lof zingen. En is er iemand bij u ziek, laat hij dan de oudsten van de gemeente tot zich roepen. Opdat ze over hem een gebed uitspreken en met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de lijden gezond maken. De Heer zal hem oprichten. En als hij zonde heeft gedaan, hem zal vergiffenis van zonde geschonken worden. Het is geen makkelijke tekst. Het is ook niet makkelijk, vind ik, om daarover te spreken. Maar ik probeer het toch te doen. In de allereerste plaats staat er is een man ziek. Hij roept de oudsten van de gemeente. Dat heb ik al moeilijk genoeg. Wat is dan een echte oudste? Wat is een echte oudste? Dat is een job. Dat is een oudste. Ik zal u één verhaal vertellen. Dat zijn we weer. Ik moest misschien een half jaar geleden spreken in een gemeente waar ik nog nooit was geweest. Een Pinkster gemeente. Vaak staat er niet op aan de buitenkant wat het is. Dus ik had mijn auto neergezet en ik ging erheen. En er stond een oudste voor de deur. Groter dan ik, breder dan ik. Ik zei, meneer, is dit de gemeente uit de Verre Kandelaar? Hij zei, ja. En ik ben hier oudste. Ik dacht, mijn God, hoe kom ik hier binnen? Moet ik rechts langs hem kruipen of links of onder zijn benen door, hoe kom ik hier binnen? Hij zegt, wat is uw bediening? Ik zeg, ik ben apostel, ik ben profeet, ik ben herder, ik ben leraar, ik ben evangelist en ik doe nog heel veel andere dingen. Hij zegt, ken dat dan? Wat een oudste. Als ik daar voorganger was, had ik hem alle minuten schop onder zijn kont gegeven, wegwezen. Wat is dan echt de oudste? Nogmaals, ik ga niet oordelen over mensen, maar ik kom in allerlei gemeenten. En er komen zieken naar voren en ook de oudsten. En die moeten dan met mensen bidden. En dan zie je soms dat ze over de rug afwrijven. Links draaien de jochen, rechts draaien de jochen. Het helpt geen flikker. Een echte oudste. Een echte oudste. De herder in de gemeente was ernaar. Een echte onderwijzeres. Als de kinderen naar voren komen, oh, verrukkelijk. Ik kom wel in gemeente, er komen ook kinderen naar voren, soms 20, 30, 40. En dan moeten die kinderen ook een versje zingen en die doen geen bek open. En dan staan daar die 12, 14 kinderen in Wassenaar en die zingen als luisters. Mensen gaan daarbij zitten met knieën. Ik zal nog niet doen, jongens. Hoe ging Mozes door de Rode Zee, ging hier over de brug, en ging hier door de tunnel, en wie weet ik wat allemaal. En ze doen het allemaal. En vader en moeder, ja, die moeten ook meedoen. Kom op, mensen, opstaan. Ook allemaal meedoen, over de brug en door de tunnel en weet ik wat allemaal. Ze doen allemaal. Weet u, als ik naar dat mens kijk, dat is toch een echte juf. Een echte juf. Zo heb je ook van die echte verzekeringsmensen. Echte verzekeringsmensen. Die hebben maar één visie op jouw dubbeltje in hun zak te krijgen. Echte verzekeringsmensen. Je hebt ook, en daar reken ik er wel bij, misschien niet, maar dat zal me worst bezig. Ik ben een echte dominee. Dat denk ik telkens weer. Ik kreeg laatst nieuwe mensen bij ons in het appartement te wonen. Ik had die mensen nog nooit gezien. En ze stonden bij de brievenbus. Ik zei, oh, ik ben toen in de buur. Ja, zeiden ze. Ik zei, ja, ik woon op nummer 37. En ze zei, maar mag je wat vragen? Ik zei, ja hoor, bent u zo'n dominee? Ik zei, hebben ze dat tegen me gezegd? Nee, zei ik, maar u lijkt daar zo op. Ik zei dat tegen mijn vrouw. Toen zei, ja, dat is ook zo. Als jij gewoon in de kerk zit, de
mensen weer ontzettend aardig rugje maken.
Maar zo gauw je op een preekstoel staat, dan is het... Oeh, ik pak ze allemaal. In de naam van de Heer.
Ik zeg, jij kan wel eens. Die zo rustig. Ja, je hebt echt bedoeling. Dus ik vind mezelf een echt bedoeling. Al heb ik niet getogen aan. Echt stroppers voor. Ja. Ja, je hebt ook echt ouderlingen. Ik kan er verder over zeggen. Ik ken niemand van jullie, ik weet niet wie ouderling is. In principe nog helemaal niets. Maar als je een echte ouderling tegenkomt, verrukkelijk. Een echte voorganger en een echte onderwijzer en een echte burgemeester. Al is die man uit Marokko, maar ik vind die Afrikaan wel. Ik heb een echte burgemeester. Al is die man moslim, ik hou van die keer. Dat is een echte burgemeester. Wat, ik zou die man gewoon willen omhelzen. En wil zeggen, man, mag ik je hukken? En word dan een christen. Nou, je moet de oudste roepen. De oudste hoor. Roepen altijd twee of drie. Want als je de één roept en het lukt, dan gaat die ook niet met die eerste kijken. Ik heb de handen opgelegd. Ik heb het gedaan. Kom bij mij. En het wordt allemaal in orde. Nee, het zijn oudste. Want God laat zich nooit roven van zijn eer. Daarom staat er in de Bijbel. En de Heere zal hem oprichten. Hij roept de oudsten. En de Heere zal hem oprichten. God geeft nooit, never, het regie uit handen. En ik moet zeggen, ik ben daar zo ontzaglijk blij mee. God geeft de regie nooit uit handen. En er staat er een hele moeilijke tekst. Ik ben er niet achter gekomen. Ik heb het gevraagd aan oude neer. Ik heb het aan anderen gevraagd. En hij zal over hem een gebed uitspreken. Daar staat niet met hem, niet voor hem. Hij zal over hem een gebed uitspreken. Ik heb het nagekeken in de grondtekst. Daar staat inderdaad het voorzetsel over. Hij zal over hem een gebed uitspreken. Ik heb geen idee wat daar direct mee bedoeld was. Maar in elk geval, die oudste zal dan over hem een gebed uitspreken. Ik had het net over oudste. Ach, de Heer is Al ben je dan niet, misschien aan mijn maatstaf, een oudste. Dat kunnen best hele lieve mensen zijn. Ik was onlangs moesten spreken in het Christen in de kerk, een avonddienst. En er was een man, ook ouderling, die staat nog vaak ouderling van dienst. Je weet niet, dit dan met je in de schuldkamer. En die brengt je naar de kansel en die voert je ook weer af. In elk geval, ik was in de consistoriekamer, ik had me omgekleed, ik had de toog aan gedaan. En die man zegt, dominee, ik weet niet goed dat ik een gebed met u uitspreek. Krachtig is dat, hè? Ik weet niet goed dat ik een gebed met u uitspreek. Het is een hele lieve man, echt een zo lieve man. Ik ben eigenlijk alleen met hem gaan vissen. Lieve man, ik zie jou, hoor, dat vind ik goed. Ik vind alle dingen goed. En toen ging ik bidden voor Maxima, voor Willem en Alexander, voor al de zendelingen en voor je amen. Ik zei, broeder, u hebt eigenlijk vergeten voor mij te bidden, dat was toen de bedoeling. Zonderloos zijn al niet nodig om het altijd te delen, daar moet je mee gaan. Maar dat is zo grappig. Ik vertel het dan weer van, oh, ik zie overal de humor van je. Ik vind het ook grappig. Ik zal het gewichtje uitspreken. Ik ga slapen in mijn boek. Ik sluit mijn bij de oogjes toe. En dan gaan we de benoemde kweken. Het is te warm, hè. Ik hou mijn jas aan. In elk geval, ach mensen. Hij zal over hem een gebed uitspreken. Hoe dat dan precies is, ik weet niet. Ik weet zoveel dingen niet. Maar hij zal het doen in de naam van de Heer. En dan staat er iets bij. En nu mag ik misschien niet terugkomen. Hij gebruikt olie. En als je dat gaat vragen aan de mensen, zeggen ze dan, oh, dat is het beeld van de geest. Dat zou kunnen. Op grond van Jesaja 61. Hij heeft mij gezalfd. De geest van God heeft mij gezalfd. Maar ik denk, olie was in die tijd ook. Ik vind het wel mooi. Een groot geneesmiddel. Dat is een groot geneesmiddel. Denk maar aan Psalm 3. Daar heb je de schapen die hun kop kapot hebben. En dan wordt het hoofd, zegt wij, hun hoofd wordt gezalfd met olie. En denk aan het verhaal Lucas 10 van de barmhartige Samaritaan. Die ligt er op de grond. Eerst wordt die wond gereinigd met wijn. En dan wordt er olie overheen gedaan. Het is een soort geneesmiddel. Geen enkel probleem. U zegt, wil je ook al modern worden? Nee. Want luister maar. God gebruikt een paar eenvoudige, simpele middelen om zijn heerlijkheid aan ons te laten zien.
luister, God gebruikt water, doodgewoon water. Of het nou leidingwater is, of duinwater, of water wat we vroeger al in Twente doen, dat stond. God gebruikt doodgewoon water. En dan staat er in mij, laat u dopen. En die zonde alvast. Het is doodgewoon water. Doodgewoon water! En je gaat in dat water, en je gaat onder in het water. En je mag het zingen, al mijn schuld is weggedaan door het kostbaar bloed van Jezus. Het is gewoon water. Toen ik in Den Helder doopte, was het doodgewoon water. Het was geen gezalfd water, het was doodgewoon water. Laatst hadden we in Wassenaar een doopdienst. Ik heb de doop niet meer, de bloed hebben we gedaan. En ik heb begrepen, het water was zo ontzettend koud. Ach, die mensen die gedoopt werden, hadden het koud. Maar die zeiden, die broeders die daar een hele poos waren, moesten staan, die hadden een koude buik gekregen. Het was doodgewoon water. Het werd maar niet warm. Dat zijn andere voorbeelden. En ik bedien dit avondmaal nog heel vaak. We krijgen doodgewoon brood. Of het van Jumbo is, of een Albert Heijn, ik heb geen idee. Als ik in Wassenaar naar het avondmaal bedien, dan is er altijd iemand in de gemeente die dezelfde brood bakt. En dat doen we dan altijd naar dezelfde brood. Maar het is doodgewoon brood. Doodgewoon brood. En Jezus zegt in Johannes 6. Wie van dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Doodgewoon brood. En we gebruiken in Wassenaar altijd geen wijn, maar druivensap. We hebben een paar mensen die waren alcoholisten. En we gebruiken daar druivensap. Het is doodgewoon de vrucht van de wijnstok. Kleine glaasje met wijn. De druivensap. Het is het prachtige symbool van het bloed van het lam. Waar kracht in is, dat hoofdbedingen. Heel eenvoudige symbolen. Olie, brood, wijn, water. En God gebruikt het in zijn dienst. En ik vind het altijd weer geweldig. Altijd geweldig. Als ik deze symbolen gebruiken mag. En ik moet zeggen, ik vind het jammer dat ik zelf niet meer doop. Ik geloof, dat kan toch niet meer. Moet dat ook niet meer doen. Er is een moment dat je ergens mee begint. En er komt ook een moment dat je ermee moet gaan stoppen. Maar ik vind het heerlijk om avondmaal te bedienen. Om die schaal met brood voor me te hebben. En zeggen mensen. Johannes 6, wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. En dan de beker opheffen en zeggen. Wie van deze beker drinkt, dat is mijn bloed. Tot vergeving. Dat is het heerlijk. En dan zalf met olie. Als ik mensen zalf met olie. Ja, misschien is het overdreven. Maar als ik zalf met olie. Dan vaak zo'n flesje in de gemeente staan. Hele flesjes vaak al een beetje. Die niet even zo een vinger in het houtje in een kruisje zetten. Als ik vandaan haal, ik denk van de bisschop. Als ik ga zalf met olie, doe ik het flesje. Klok, 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 klok. Toen moet ik meteen door de stomerij. Dat is zalf met olie. Mensen moeten het ook gaan merken dat je iemand zalf.